lieve mensen hier in de kerk en u die thuis meeviert. Afgelopen tijd, ook na de verkiezingen, is er veel gesproken over kloven en tegenstellingen in onze samenleving. De tegenstelling tussen stad en platteland, tussen hoog en laag opgeleid. Tegenstellingen op het gebied van waarden. Tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen. Zorgen over woningbouw en migratie. Het woord dat centraal staat is verbinding en inclusie. Maar wat voor de een inclusief is, dat ervaart de ander juist misschien als uitsluiting. En wat de een solidariteit noemt, dat ervaart de ander misschien juist wel als verraad. Wat de een progressie noemt, dat noemt de ander juist achteruitgang. En zo kunnen er bubbels ontstaan. En vinden we het lastig om nog echt met elkaar in gesprek te gaan. Om echt naar elkaar te luisteren. Dat is ook helemaal niet zo gemakkelijk als die ander bij je als het ware jeuk oproept of irritatie. Dan kan het zomaar zijn dat je denkt, joh, jij weet niet half hoe erg het is. Jij weet helemaal niet wat mijn leven is en wat mijn werkelijkheid is. Waar heb jij het over? Je moest dus weten. En dan kunnen emoties hoog oplopen. Met dat gegeven, en in die context lezen wij vanavond het kerstevangelie. En ik geloof en ik hoop dat het evangelie ook juist daarin iets heeft te zeggen over kloven en of en hoe die overwonnen kunnen worden. Wat daar eventueel voor nodig is. In ieder geval het kerstverhaal dat spreekt over vrede. Vrede op aarde. En ik kan me voorstellen dat u dat schril in de oren klinkt tegen de achtergrond van de onvrede in de wereld om ons heen. We zingen vanavond Ere zij God, vrede op aarde. Maar we zien voortdurend en we worden ermee geconfronteerd beelden van verwoesting, van dreigende oorlog, van toenemende onveiligheid. En toch, gemeente, lieve mensen, zitten we hier vanavond en zingen we liederen tot eer van God. En je zou kunnen zeggen dat we dat doen is haast een protest. We weigeren ons neer te leggen bij datgene wat onze ogen zien. En wat we soms in ons hart voelen, een soort moedeloosheid. Waar gaat het allemaal heen? Waar doen we het misschien voor? Want vanavond vieren we de geboorte van een heel bijzonder mens, een uniek mens. Die de wereld heeft veranderd. Terwijl hij maar heel jong was eigenlijk. Hij is jong gestorven, ongeveer 33. En eigenlijk is zijn werkzame periode maar 3 jaar geweest. En in die 3 jaar heeft hij het aanzien van de wereld beïnvloed. Op een onbegrijpelijke manier. Omdat hij geen militair was. Ook geen uitvinder of filosoof. Geen boek schreef. Kwam uit een arbeidersmilieu ergens in de provincie waar mensen spraken met een wonderlijk accent. En toch heeft hij het aanzien van de wereld veranderd. En onze cultuur fundamenteel gevormd. Ik was laatst in Antoniushoven, het ziekenhuis in Leidschendam. En als je dan naar buiten komt, zie je op het grasveld dat prachtige beeld staan van de barmhartige Samaritaan. Ik weet niet of u het kent. Dat wij verpleegkundigen nog zuster noemen, dat heeft alles te maken met Jezus. Dat heeft alles te maken met de christelijke origine van ziekenhuizen. Een plaats waar iedereen verzorgd wordt, ook degene die niet bij jouw clan hoort. Jezus leeft. Dat is te merken. Want hij oefent nog steeds een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit op mensen. Wij merken het hier in de kerk ook. Dat er soms mensen binnenlopen die geraakt zijn door hem. Die hem op het spoor zijn gekomen, of beter gezegd andersom. Onlangs gaf Ayaan Hirsi Ali, ik weet niet of u haar nog kent, voormalig politica, opiniemaker, ze woont nu in Amerika, te kennen dat ze christen is geworden. Omdat, ze zo zei, het liberalisme, het atheïsme heeft niet de kracht om een beschaving te inspireren en blijvend krachtig te houden. Maar ook, ik heb me tot het christendom gewend, omdat ik het leven zonder spirituele troost ondraaglijk vond en bijna zelfs zelfdestructief. Het atheïsme, zegt ze, wat ze eerst als een opluchting ervoer, dat slaagt er niet in om een eenvoudige vraag te beantwoorden. Wat is de zin en het doel van het leven? Waar doe ik het eigenlijk voor? Vanavond vieren we de geboorte van die ene mens die belichaamd heeft, die ons voorgedaan heeft, wat de zin en het doel van het leven is. Wat betekenisvol leven is. En we danken God voor hem. Het kerstverhaal dat we hebben gelezen, het is iedere keer weer prachtig. Ik mag al 20 jaar voorgaan in dit soort diensten. En tegelijkertijd is het iedere keer weer ook weer een heel mooi verhaal. Omdat het een universeel verhaal is. Een verhaal over hele gewone mensen die op reis moeten. Omdat er over hen besloten wordt ergens ver weg in Rome. De keizer gooit een kiezel in de vijver. En de golven bereiken Israël. Tot in het achterland, in de provincie. En gewone mensen moeten op weg. Ze raken ontworteld. Het is een verhaal over herders die de wacht houden. Die zwaar onderbetaald werk doen. Werk dat gebeurt in de nacht, buiten het zicht van de samenleving. Ik moet er zelf altijd denken aan die schoonmakers in de grote kantoren die 's avonds hun werk doen. Of de beveiligers op de industrieterreinen. En voor hun gaat de hemel open. Het is het verhaal van Bethlehem, een stad die overspoeld wordt door reizigers en waar geen bed meer te vinden is. En dat de twee uitgeputte en verontruste mensen zoeken naar een plek, want zij is zwanger. Het is het verhaal van een hoteleigenaar die zegt, nou ja, doe maar, weet je wat, dan maar in de kelderbox, ik maak ruimte voor jullie. De kleine zorgen van mensen en de grote zorgen om de wereld. Het is het verhaal van een keizer, Augustus, die de Verheven heet. Die na 13 jaar burgeroorlog al zijn tegenstanders koelbloedig uit de weg heeft geruimd of omgekocht. En die uiteindelijk de princeps is, de koning. Die doet alsof hij de Senaat intact laat, de Republiek overeind laat, maar uiteindelijk zelf aan alle touwtjes trekt. Als je zijn methoden leest, is het alsof je een Poetin of een Erdogan tegenkomt. En hij laat zichzelf aanbidden als een halfgod, de verhevene. Hij wil zijn volk ook verheffen en stelt daarom overspel strafbaar. En het huwelijk verplicht. Maar Suetonius, geschiedschrijver, vertelt dat hij zelf veelvuldig vreemd gaat met liefst jonge meisjes. Dat is ook de hypocrisie. Het kerstevangelie is het verhaal van een imperium waar niets tegen in te brengen valt. Een macht waar je uiteindelijk niets tegen uitricht. De patrouilles van stampende laarzen door de straten van Jeruzalem en Bethlehem. God? Het leger is God. Ik ben God, zegt Augustus. Het kerstverhaal is het verhaal van deze wereld die in brand staat. Ook het afgelopen jaar van stampende laarzen weten we nog steeds. Van bloed op straten, bloed in keukens, bloed in kinderkamers weten we ook. Om mismoedig van te worden en moedeloos. En toch, lieve mensen, bent u niet gekomen om dit te horen, want dat wist u al. Maar om iets anders te horen, namelijk dat dat niet het hele verhaal is. En het mooie is dat Lucas als het ware eerst uitzoomt naar de wereld, naar Rome, naar de Augustus. En die neiging hebben wij ook te doen, om altijd uit te zoomen, de krant te lezen, de wereld in te kijken via de televisie. Maar het is alsof zij zegt, als je God wil vinden, dan moet je eigenlijk even inzoomen. En dan zoomt hij in op twee mensen in Bethlehem. En het mooie is dat dan in dat verhaal van Lucas eigenlijk Augustus een figurant is. In het verhaal van een andere koning. De vredevorst. En de herders vertellen het, de engelen vertellen het aan de herders. Voor jullie is een redder geboren. Voor jullie, voor jou, vanavond hier. Een redder is geboren, ook voor jou. En het is alsof Lucas wil zeggen, als we God zoeken op het wereldtoneel, dan ga je hem niet vinden, dan raak je verdwaald. Want God zoekt niet de spotlights. Maar hij is te vinden tussen gewone mensen. Tussen mensen die wonen in een garagebox. En mensen die buffelen op een hongerloontje in de nacht. Daar wil hij komen. Als je hem wil vinden, moet je juist op die plekken zijn. Het is een universeel verhaal over licht en duister. Die duisternis die heeft in de Bijbel altijd meerdere kanten. Duister is in de Bijbel een macht, een donkere macht. De duistere kant van de wereld, het geweld, het demonische, het duivelse. Die mensen, groepen in de greep kan krijgen en verwoesting zaait. Maar donkerheid, duisternis, het volk dat in duisternis wandelt, zegt Jesaja, dat is in de Bijbel ook iets van onwetendheid. Want als het donker is, dan kun je niet goed zien, heb je geen goed zicht op de dingen, je ziet niet wat er gaande is. En nou zegt Jesaja, dat volk dat in duisternis wandelt, dat ziet een groot licht. En wat is nou dat grote licht waar Jesaja het over heeft? Is dat een nog sterker leger? Is dat een technologische oplossing voor de problemen? Is het een groot hervormingspakket dat wordt aangekondigd en dat dingen gaat verbeteren? Nee, dat licht, dat is een kind. Een zoon wordt ons gegeven, zegt Jesaja. En hij draagt een aantal namen. Wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader. Het is dus een kind dat tegelijkertijd God is. Eeuwige vader, sterke God. Het is alsof Jesaja hier al hint op het wonder, het mysterie van kerst. Namelijk dat de redding begint bij een weerloos kind dat God geeft. God wordt mens, dat vieren wij vanavond. En dat is een groot wonder. De Allerhoogste die het universum heeft geschapen. Die de melkwegstelsels aan het universum strooit, als het ware. Die daar nog wel achter is. Hij komt via de schoot van Maria zelf zijn schepping binnen. God die zo heilig is dat als hij verschijnt, mensen op hun gezicht vallen. Vergis je niet, God is heilig. Dan beven de bergen. En dan zeggen mensen, alsjeblieft niet, we kunnen het niet verdragen, we gaan sterven. Want God is een licht dat straalt als de zon, als een röntgen dwars door je heen. Hij ziet alles. Hij komt de wereld opzoeken om haar te redden. Hij daalt af, hij zegt niet, dit zijn mijn wetten. Doe je best. En als je geluk hebt, klim je op. Verdien je een plaatsje in de hemel, maar ja, je weet het niet zeker. Hij zegt ook niet, tabé, ik ga. Hij zegt ook niet, ach, maakt het allemaal uit wat er gebeurt. Ik ben toch liefde. Hoe je ook leeft, doet er helemaal niet toe, joh. Komt wel goed. Nee, God daalt af om ons te redden. Dan is er dus wel iets aan de hand als dat nodig is. De Allerhoogste wordt de Allerlaagste. Weerloos als een kind. Nou komt hij om zelf de schuld te dragen van ons mensheid. Om wat wij de wereld hebben aangedaan, om wat we elkaar aandoen. Hij komt om ons te vergeven. En als je zelf wel eens pijn hebt ervaren, als iemand je echt op je ziel heeft getrapt, dan weet je dat vergeven pijnlijk is. Dat doet verschrikkelijk veel pijn. Dat duurt heel lang. Dat zien we aan het kruis als Jezus sterft. Zoveel pijn doet het God om te kunnen vergeven. Maar hij komt en maakt het weer goed. En we zien aan het kruis dat de liefde van God sterker is dan de haat en de verwoesting van de machten in deze wereld. Want wij vieren kerst omdat het Pasen is geweest. Omdat wij ervaren en geloven dat de dood niet het laatste woord heeft. Dat is het mysterie van kerst. Als je het nou hebt over kloven en kloven overwinnen, God weet ervan. Hij komt ons leven delen. Hij ervaart aan de lijve wat het is om mens te zijn. Om puber te zijn. om moe te zijn, om ziek te zijn, om vernederd te worden. Wat het is om liefdespijn te hebben, om vals beschuldigd te worden. Hij deelt ons leven. En hij laat ons delen in zijn leven. Hij deelt onze dood, zodat wij mogen delen in zijn opstandingskracht. Hij deelt onze angst, zodat wij mogen delen in zijn vreugde en bevrijding. Hij deelt onze leegte en onze verlatenheid. En laat ons delen in de vervulling en de shalom van zijn geest. Hij vertelt ons dat we onszelf niet hoeven te redden, dat hij gekomen is om dat te doen. En dat is nou volgens mij de kern van kerst, lieve mensen. Dat er een venster open gaat in je leven. En dat God je bevrijdt uit het kokon van je ego. Van die nieuwe wet in onze samenleving. Jezelf kunnen zijn. Je eigen ding doen. En val me alsjeblieft niet lastig. Daarvan moeten we worden gered. Van de ikgerichtheid die ieder mens in zich draagt. En redding is in de Bijbel niet iets statisch, dat we hier zitten en denken, nou fijn, we zijn gered. Nee, het is een transformatieproces. En als God zijn zoon geeft, gaat het erom dat we hem aannemen en dat we hem als het ware ons leven laten beïnvloeden, anders haalt het helemaal niks uit. Dat hij ons helpt om te breken met de wetten van deze wereld. Zeggen we doen er gewoon niet meer aan mee. Te leven vanuit de liefde, en dat klinkt heel soft. Heb je het christendom weer, hè, met zijn liefde en zo. Lekker makkelijk. Maar hier gaat het om een harde liefde. Tough love. Liefde die pijn doet en liefde die in beweging zet. En die gehoorzaamheid vraagt en vertrouwen en lef en durf. Christendom is niet voor watjes. Het is voor mensen die lef hebben, die iets durven. Al die mensen in het kerstevangelie die ervaren vreugde omdat ze lef hadden. Omdat ze durfden te vertrouwen. Jozef, die trouwt met een zwangere vrouw, een afgang in die tijd. En toch, hij vertrouwt God. Hij zegt, ik doe het. Maria, wil je het kind van God dragen met alle ellende die het met zich meebrengt? Ze zegt, ik doe het, hier ben ik. Die herders worden gevraagd, ga naar de stad en vertel wat je gehoord hebt. En ze doen het, ze gaan op weg. En dan ervaren ze vreugde. Dat is kerst, dat we uit onze kokon worden getrokken. Uit onze opgeslotenheid in onszelf. Dat is het geheim van het evangelie. Door jezelf te geven, dan pas ontvang je vreugde. Kwaad wordt overwonnen door het goede. In het Nederlands Dagblad stond een boeiend bericht. Het fenomeen dat tienduizenden moslim-extremisten in de landen waar Al-Qaeda en ISIS tekeer zijn gegaan, zich hebben bekeerd tot het christendom. Er is de laatste tijd onderzoek naar gedaan, 46.000 voormalig radicale extremisten. Scott Gustafson heeft er onderzoek naar gedaan. Hij woont zelf in Libanon. Zegt de grootste bekeringsgolf in het Midden-Oosten sinds de eerste eeuw. Wat gebeurde daar? Nou, hij zegt, het gaat om mensen die traumatische ervaringen hebben gehad, die dus gevochten hebben voor ISIS, die verschrikkelijke dingen hebben gedaan, die moesten vluchten, toen dat allemaal in elkaar stortte, en die toen in aanraking kwamen met christenen en die boden hen hun hulp. De meesten hadden nog nooit een christen ontmoet. En de vriendelijkheid van die christenen, dat riep de vraag om, waarom doe jij dit? En die Gustafsson zegt, het gaat ze niet zozeer, ging ze niet zozeer om wat ze kregen, maar om de aandacht. Ander interessant fenomeen is dat 83% van hen een verschijning heeft gezien van een man in een droom die hen riep. Dat is mooi, hè? Dat is de kracht van God en van Jezus. Hij kan harten openen. Hij kan verschijnen in levens van mensen. De kracht van zijn liefde is sterker dan de kracht van Augustus. En de kracht van de haat en van de destructie. Maar zegt hij, die Gustafsson, dat is heel interessant, u moet het maar eens lezen, Nederlands Dagblad. In die ontmoeting veranderden mensen ook zelf. Een christelijke voorganger, en u moet zich voorstellen dat de christelijke kerk in het Midden-Oosten verschrikkelijk geleden heeft, bijna gedecimeerd is door ISIS. Een van die voorgangers zei, ik mocht die Syriërs niet en wilde ze niet in mijn kerken zien. Maar nu breekt mijn hart als ik zie wat er met hen gebeurt. Die extremisten dachten dat die christenen zouden handelen als vijanden, want zo werkt het in hun wereld. Maar ze ontvingen gastvrijheid. Dat is het kerstevangelie, lieve mensen. Dat als je jezelf zit op te winden over iemand of over groepen, als je de woede misschien in je hart voelt, waar naartoe dan ook, dit onthouden. Als God in onze wereld is gekomen als een kind en de laagste is geworden en zijn liefde heeft getoond, dan is dat de weg naar het leven. Dan is dat ook de weg naar de vrede in de samenleving. Als jij, als u, de komende week eens iemand zou opzoeken waarvan je weet, die zit nou bepaald niet in mijn bubbel. Die wekt mijn allergie. En dan is goed luisteren. En dan is vanuit de liefde proberen te handelen en te denken. Alleen op die manier is de vrede zichtbaar, wordt God ook zichtbaar. En dat is de kracht van Jezus Christus. En laten we bidden dat die kracht in onze samenleving, maar ook in jou en mijn leven, werkzaam mag zijn. Amen.